Zo, goedemorgen lieve mensen. Hallo.
Goedemorgen.
Ja, het is echt weer een tijd geleden geweest, hè? 2019, zei ik tegen broeder Anton.
September 2019.
Dat is wel een hele tijd geleden. Maar in die korte tijd, ja, op zich, de tijd gaat snel, hè? Zijn er heel veel dingen gebeurd in de wereld, of niet? Ja, en in zo'n korte tijd, hoe de wereld zo permanent kan veranderen, dat is echt... Ja, dat kan je toch zien, hè? Dat we in de eindtijd leven. Ja, maar we mogen weten dat God heeft alles in zijn hand. Ja, toch? Ja, en vanmorgen wil ik gewoon iets met je delen wat ik gewoon op mijn hart heb. Wat ik, we gaan richting Pasen, richting datgene wat Jezus voor ons heeft gedaan, hè, aan het kruis. Maar ik wil vanmorgen met jullie gaan kijken naar het werk van Christus en wat Christus gedaan heeft voor u en voor mij, via Johannes 15, waarin wordt gesproken over de ware wijnstok. Dus ik wil met jullie gaan naar Johannes 15. Ik citeer uit de herziende staatsvertaling, Johannes 15. Terwijl jullie aan het opzoeken zijn, eind vorig jaar werd ik 50. En ja. vorig jaar gingen onze beide zonen, we hebben twee zonen, gingen trouwen. Dus in één jaar tijd gingen ze ook allebei het huis uit. Sinds kort hebben we ook het mooie bericht ontvangen dat ik opa word. Dus ik ben nog amper aan het wennen dat ik 50 ben geworden. En dan ben ik ook alweer opa geworden. Dan denk ik, oh, we gaan het tijd. Dus dat ben ik nu ook allemaal aan het verwerken. Maar in ieder geval, ja, mooi. Ja. Heeft u gevonden Johannes 15? Ja? Misschien voor ons allemaal wel een bekende tekst. Even kijken hoe lang zie ik. Ja, ik blijf hier al staan. Johannes 15 zegt Jezus. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngaardenier. He, en in de NBV staat hij volgens mij landman, klopt dat? En dan zegt Jezus, elke rank die geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht draagt. En dan zegt Jezus, maar u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. En blijf in mij... En ik en u, hè, zoals de rank van zichzelf geen vrucht kan dragen als het niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, zegt Jezus, en u de ranken wie in mij blijft. En ik en u, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, zegt Jezus, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord. En men verzamelt ze, gooit ze in het vuur en ze worden verbrand. Dus verdord, verbrand of opgebrand, het is hoe je het noemt. Maar als u in mij blijft, zegt Jezus, en mijn woorden blijven in u... Vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen, want hierin wordt mijn Vader verheerlijkt. Twee dingen, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. En dan vers 9, want zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden, dus vers 10, in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. En deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal zijn en uw blijdschap volkomen zal worden. Met andere woorden, de blijdschap van Jezus plus mijn blijdschap is een overstromende blijdschap. Vers 12, dit is wat ik u gebied, heb elkaar lief zoals ik u heb lief gehad. Er staat vers 13, want niemand heeft een grotere, en ik noem het vanuit de grondtekst, agape liefde. Want niemand heeft een grotere liefde dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Ik noem u vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u geen slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik noem u vrienden, omdat alles wat ik van de Vader gehoord heb, heb ik u bekend gemaakt. Vers 16, niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en u ertoe bestemd dat u zal heen gaan, vrucht zal dragen en dat u vrucht zal blijven. En dat wat u ook vraagt aan de Vader in mijn naam, hij u dat geven zal. Vers 17, dit is wat ik u gebied. Heb elkaar lief. Amen.
Amen.
Amen. Weet je, ik heb zo zitten nadenken. En ik denk dat deze versen voor jullie een hele bekende versen zijn. Ik weet niet hoe lang je al op weg bent met de Heer. Ik kwam op mijn 18e tot geloof. Ik ben nu 50. Ik moet het toch aanvaarden. Maar dat is dus 32 jaar geleden. Kwam ik tot geloof. Maar ik heb iets ontdekt als ik dit zo lees. En dat is dat ik ben een rang. Ik ben een rang. U bent een rang. Wij zijn ranken. Ik werd niet een rang toen ik tot geloof kwam. Maar ik was altijd al een rang geweest. Alleen voor mijn geloof was ik ingeënt. Niet in de ware wijnstok, maar voordat ik tot geloof kwam, was ik ingeënt in de wijnstok van de wereld. En als rang kan ik heel wat van mezelf bedenken, maar mijn aard en mijn karakter en mijn natuur wordt niet bepaald door de rang, maar door de wijnstok. En toen ik nog Jezus niet had in mijn leven, was ik verbonden aan een wijnstok, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 8, van de zonde en de dood. Die wet heerste toen in mijn leven. En toen ik Jezus aannam in mijn leven, kwam de landman of de wijngaardenier. De wijngaardenier is gespecialiseerd in de vruchten. Hij is gefocust op de vruchten. En wat die wijngaardenier deed, hij kwam in mijn leven, de Vader kwam in mijn leven. En omdat ik mijn leven gaf aan Jezus, deed God iets in mijn leven wat niemand anders kan. Hij verbrak de verbinding tussen mij en de wet van de zonde en de dood, de wijnstok van deze wereld. En hij nam mij als rank. En dit vind ik zo bijzonder. En hij bracht mij bij de ware wijnstok. Nou, Jezus gaf hier geen biologieles aan zijn 12 discipelen. Hij liep hier door de stad Jeruzalem. En Johannes beschrijft dit zo mooi. Johannes heeft trouwens 5 boeken geschreven in het Nieuwe Testament. Johannes, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en het boek Openbaring. Maar terwijl Jezus daar rondloopt door de stad Jeruzalem, spreekt hij over de ware wijnstok. Hij spreekt hier tot zijn de toekomstige kerkvaders van de eerste gemeente. Tot de toekomstige apostelen van de nieuwtestamentische beweging, wat geïnitieerd werd, zeg maar, door de Heilige Geest aangestuurd werd, waar een opwekking plaatsvond in Jeruzalem, zeg maar, door de uitstorting van de Heilige Geest, en waar de wereldwijde zendingsopdracht van Jezus, als het ware, begon daar. En hij sprak zo tot zijn discipelen en hij nam hier het voorbeeld van de ware wijnstok. Maar voordat ik en voordat wij als rank ingeënt konden worden aan die ware wijnstok moest Christus is voor ons lijden. Als rank kan ik pas ingeënt worden als de wijnbouwer een insnijding maakt in de wijnstok, zodat ik als rank ingeënt word in de wond van die wijnstok. En wat dan de wijngaarder niet doet, hij verbindt mij in de wond van die ware wijnstok. En vanaf het moment dat ik verbonden word aan die wond van die ware wijnstok, dan pas kunnen mijn wortels toegang hebben tot die bron van leven, de bron van die ware wijnstok, als ik verbonden ben in die wond. En dat, lieve mensen, is het evangelie. Dat is het evangelie van het kruis. Toen ik tot besef kwam dat wat de Vader gedaan had voor mij, dat was niet goedkoop. Toen ik tot besef kwam dat Jezus heeft geleden voor mij, hij is verwond geraakt voor mij. De ware wijnstok is verwond geraakt voor mij, opdat ik als rank verbonden kan worden door die wond aan die ware wijnstok. En toen ik dat besefte, op 18-jarige leeftijd, kwam de transformerende levenssappen, als ik het zo mag zeggen, van de ware wijnstok, stroomde binnen in mij, rank. En toen kwamen die vruchten in mijn leven. En die vruchten, lieve mensen, leken zoveel op de karakter en het hart van God. Op de karakter van Jezus. En eigenlijk zou het zo moeten zijn in onze leven, dat die transformerende kracht van God nog steeds binnenstroomt in ons leven. En dat in ons leven wij nog steeds die vruchten gaan produceren van de wijnstok. Als ik vandaag om me heen kijk, er gebeurt heel veel. Er zijn heel veel activiteiten in het Koninkrijk van God. Maar ik zie zo weinig Jezus. Ik zie heel veel rankenbedieningen. Maar de vruchten lijken meer op de ranken dan op de wijnstok. We leven in een wereld waar de wereld zegt, jouw leven is maakbaar. Je mag je leven maken zoals jij dat graag wil. Maar we vergeten dat wij zijn slechts een rank. Zelfs Adam in zijn meest volmaakte toestand voor de zondeval was slechts een rank. Hij was gemaakt naar het evenbeeld van God. Hij was bijna volmaakt gemaakt. Hij had nog geen zonde begaan, maar toch was hij slechts een rank. Als ik aan u vraag, of ik aan zijn mensen vraag van, voordat Adam viel in de zonde, had hij het eeuwig leven? De velen zullen zeggen, ja, Adam had het eeuwig leven voordat hij zondigde. Als hij niet had gezondigd, kon hij maar blijven leven in eeuwigheid. Maar mijn vraag is dat zo? Had Adam het eeuwig leven in de hof? Wat zijn de twee belangrijkste bomen in de hof voor de zondeval? Boom van kennis en de boom van des levens. Boom van kennis mocht hij niet aanraken. Maar hij mocht wel eten van de boom des levens. Waarom? Waarom had God daar een boom des levens geplant in de hof? Om ervan te leven. En wat is de reden waarom God uiteindelijk Adam, nadat hij gezondigd had met Eva, uit de hof had geplaatst? Opdat ze geen toegang meer zullen hebben tot de? Ja, dus zelfs in zijn meest volmaakte toestand, voor de zondeval, was de mens een afhankelijk wezen. heeft hij de ware wijsheid nodig. De boom des levens nodig. En vandaag de dag zie ik heel veel ranken bedieningen. Maar die vruchten lijken op de ranken, maar niet op de wijnstok. Ik zie zoveel dingen vandaag gebeuren op YouTube en social media. Iedereen heeft een bediening en dit en dat. Maar mensen praten meer over zichzelf dan over Jezus. En ik zie zo weinig Jezus vandaag de dag. Terwijl als we kijken naar Jezus, als we kijken naar zijn bediening, als we kijken naar wat hij deed hier op aarde. Hij deed maar één ding. En dat was de Vader verheerlijken. God verheerlijken. En het kon niet anders dat toen de mensen Jezus zagen, dat zij een representant, een vertegenwoordiger zagen van het Koninkrijk der Hemelen. Hij sprak erover. Matthäus 5, 6 en 7 sprak hij over het Koninkrijk der Hemelen. Hij sprak constant over de nabijheid van het Koninkrijk der Hemelen. En hij was een vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Hemelen. En als mensen Jezus zagen, dan kan het niet anders dat mensen zeiden van, hey, geef mij maar de hemel. En als vandaag de dag, als mensen christenen zien en ons zien, zullen ze dan zeggen, geef mij ook maar de hemel. Weet je, in 1 Johannes 2 vers 6 vat Johannes alles samen wat we hier gelezen hebben in één zin. En ik heb er best wel slapeloze nachten gehad over deze vers. 1 Johannes 2 vers 6. Moet eens maar eens opslaan wat er staat. 1 Johannes 2 vers 6. 1 Johannes 2 vers 6. Er staat hier het volgende. Wie zegt in Christus te blijven? 1 Johannes 2 vers 6. Wie zegt in hem te blijven, in Christus te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Ziet u dat? Als je zegt in Christus te blijven, moet je ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Weet je, we zeggen heel makkelijk, ik ben in Christus en ik blijf in Christus. Maar Johannes gaat een stukje verder. Als wij zeggen in Christus te blijven, weet je, als ik zeg dat ik alleen in Christus blijf, maar ik handel daar niet naar, dan is mijn geloof nog zo half. Maar elke keer dat ik Christus gehoorzaam en dingen doe die Christus van mij vraagt, dan ineens voelt mijn geloof zo compleet. Zo compleet. En elke keer dat ik deze twee dingen in Christus blijven en zoals Christus zijn in mijn dagelijkse wandel, als ik dat doe, dan vindt er iets plaats, dan voel ik me zo vol in het geloof. Dat is het volle evangelie, als ik het zo mag zeggen. Dan voel ik me zo vol in geloof. Als ik mijn focus aan het einde van de dag, niet wat ik heb geoogst, maar wat heb ik vandaag gezaaid. En ik focus op wat ik aan het einde van de dag heb gezaaid, elke dag opnieuw. Dan ga je steeds meer Jezus zien in je leven. Als ik als rank, zelfs nu, ik 32 jaar, een kind van God ben. Als ik niet meer besef wat de grond van mijn verbondenheid is aan de ware wijnstok. Dat de wijngaardenier had de wijnstok verwond, opdat ik in verbondenheid kon blijven met de ware wijnstok. Als Pasen, als het kruis niks meer met me doet, dan ben ik mijn plek aan de wijnstok vergeten. Als ik niet meer, als dat niet meer tot mij door kan dringen, wat Jezus voor mij heeft gedaan aan het kruis, opdat ik in de wond van die wijnstok kon komen en verbonden kon blijven, kon worden aan de ware wijnstok. Als ik dat niet meer besef, als kind van God, dan heb ik de wijnstok niet meer voor ogen. Maar dan ben ik te veel bezig met mijn eigen dingen. Met mijn eigen dingen. Ik vind het zo triest als ik bijvoorbeeld lees wat Paulus zegt in 2 Korinthe 11. Waarin hij zegt tot de gemeente hier te Korinthe. Van vers 1. Verdroeg u mij maar in mijn dwaasheid. Ja, verdraag mij toch. En dan schrijft hij hier deze woorden die best wel pittig zijn. Maar hij zegt hier, want ik beijver mij met een ijver voor u. Met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man. Om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft. Zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. Weg van de eenvoud die in Christus is. Weet je wat Jezus hier zegt, zeg maar, door de apostel Paulus heen hier. Hij zegt, ik zie jullie, maar zien jullie mij nog? En ik heb deze vers heb ik nog niet zo lang geleden op een grote leidersconferentie heb ik dit voorgelezen aan de leiders. Van jongens, Jezus ziet ons, maar zien wij Jezus nog? Zien wij Jezus nog? Ik zie heel veel namen, ik zie heel veel activisme, ik zie heel veel beweging, ik zie heel veel werken, ik zie heel veel promotie, ik zie hoe mensen bezig is om een bepaalde brand te maken van hun bediening en hun naam en hun boeken, maar ik zie zo weinig Jezus. Maar als ik kijk naar mezelf, als ik kijk naar hoe ik bezig ben, en als ik herinner de woorden van Johannes in 1 Johannes 2 vers 6, wie zegt in Christus te blijven, moet ook zo wandelen zoals Christus gewandeld heeft hier op aarde. Dan is het de vraag van, ja, maar welke, William, in hoeverre ben je nog zelf nog bewust dat je verbonden bent aan die ware wijnstok? Paulus zegt verder in de eerste brief, in 2 Korinthe 3, zegt hij van waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En wij allen nu die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen als een spiegel, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid naar heerlijkheid, door de geest die dat bewerkt. En hij heeft het hier over Mozes. Mozes die, die in contact stond met, op de berg met God. En vanaf het moment dat hij van de berg naar beneden ging. Omdat hij intimiteit had met de Heer, straalde de tegenwoordigheid van God van zijn aangezicht af. Waardoor de mensen ervan schrokken. En hij moest zichzelf gaan bedekken. Maar die bedekking was maar voor een tijdje. Voor een korte tijdje. Want die heerlijkheid van de Heer, wat afstraalde van Mozes. Vanaf het moment dat Mozes naar beneden afdaalde van de berg. Werd de tegenwoordigheid elke keer weer minder. Zwakte dat af. Tot het moment dat hij niet meer die heerlijkheid afstraalde. Maar Paulus zegt, nee, bij ons is het andersom. Bij ons is het niet zoals bij Mozes. Dat vanaf het moment dat Mozes naar beneden ging, dan begon de heerlijkheid van de Heer al minder te worden. En zwakker te worden. Nee, wij nemen juist toe. De heerlijkheid van God neemt juist toe in ons leven. Wij blijven elke dag op de berg van relatie, op de berg van intimiteit. Wij blijven elke dag wandelen in de tegenwoordigheid van God. Het neemt toe. Het neemt niet af zoals bij Mozes, maar het neemt toe. En dat kan alleen als wij ervoor kiezen om onszelf te blijven zien in 2022 als een rank. En als ik mijzelf zie als een rank, dan zeg ik tegen mezelf en herinner ik mij mezelf aan mezelf. William, wat je ook doet, wat je ook hebt gepresteerd, of wat je ook denkt te doen in dit leven, je bent afhankelijk van God. Als ik Johannes 15 opnieuw citeer in mijn hart, dan moet het mij nederig maken. Maar in Nederland is het verdraaid moeilijk om nederig te blijven. Want we worden zo snel trots. We denken zo snel van, ah, ik kan het wel, het lukt me wel, ik doe het wel. En gaan we weer onze eigen weg. En dat geldt voor ons allemaal. Dat we ook vanmorgen onszelf gaan onderzoeken. Onderzoeken. In hoeverre ben ik nog verbonden aan die ware wijnstok? Jezus zegt, als je niet verbonden bent aan die ware wijnstok, dan raak je verdord. Kijk, als ik om me heen kijk, en ik moet ook oppassen voor mezelf, dat ik niet dor en droog raak, opgebrand raak. Dat is wat Jezus zegt. Je raakt verdord, je wordt verbrand, opgebrand. En ik moet oppassen, wij moeten oppassen, dat we niet opgebrand raken. Maar mijn evangelie en jouw evangelie leert, de evangelie van Jezus leert dat als wij ons verbinden aan die ware wijnstok, dan kan het niet anders dat het leven stroomt elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw. Johannes 15 spreekt over Jezus, centraal stellen. En mijn vraag voor morgen is gewoon naar onszelf kijken in hoe ver hebben wij Jezus nog centraal gesteld in ons leven. Kijk naar de vruchten. En misschien kan je niet veel. Maar zelfs in dat lijden mag je weten dat jij niet degene bent die verantwoordelijk is voor de vruchten. Nee. Jij en ik zijn verantwoordelijk dat ik verbonden blijf aan die ware wijnstok. Weet je, Johannes die zegt ook ergens anders. Even kijken in Johannes. Hij zegt, een paar hoofdstukken terug heeft hij het over de tarwekiem. En hiermee wil ik eindigen. Of de tarwekorrel. Als de tarwekorrel op de aarde valt. En als hij pas sterft, kan hij veel vrucht dragen. En natuurlijk spreekt Jezus hier over zichzelf. Maar het is ook een principe voor ons eigen leven. Dat als wij bereid zijn om te sterven, dan zullen we veel vrucht dragen. Maar hoe doet de tarwekorrel dat? Nou, de tarwekorrel is een tarwekorrel dat eigenlijk al daarvoor veel seizoenen van wasdom heeft gekend. Maar uiteindelijk is die als het ware uitgegroeid. En er blijft er nog een tarwekorrel over. Maar de tarwekorrel heeft de potentie in zich om veel vrucht te dragen. En dat komt omdat in de kern van de tarwekorrel is daar de tarwekiem. Maar om bij die tarwekiem te komen, moet de buitenkant eerst sterven van die tarwekorrel. En pas als het op de grond valt en de buitenkant van de tarwekorrel begint te sterven, tot de kern, tot de tarwekiem, dan komt de tarwekiem bloot te staan en wordt die weer zichtbaar. En dat heeft de potentie om veel vrucht te dragen. Dit, lieve mensen, is onze tarwekiem. De tarwekorrel, dat ben jij en ik. Dat is wat wij door de jaren heen hebben gebouwd. Onze prestaties. De dingen die we gedaan hebben. Mijn verlangen is dat die tarwekiem altijd zichtbaar mag worden in mijn leven. Want de tarwekiem, dat is veel vrucht dragen. Is een staat om veel vrucht te dragen in mijn leven. Maar dat betekent voor mezelf dat ik een keuze moet maken, elke dag opnieuw. Dit is niet alleen het kruis. Dit is voor mij ook de ware wijnstok. Mijn werk is niet de wijnstok. Anders produceer ik de vruchten van mijn werk. Mijn gezin is niet de wijnstok. De gemeente is niet de wijnstok. Wij zijn ranken. En als we dat beseffen, dan zullen we meer Jezus zien in ons land. Meer Jezus zien in ons leven. En ik bid je echt toe, ook deze dagen, dat je meer van Jezus mag gaan zien. Amen. En dat de mensen, als ze je vruchten gaan zien, aan de vruchten herken je de boom, dat ze dan zullen zeggen van, hey, deze vruchten die je produceert op dit moment in je leven, lijken zoveel op Jezus. Lijken zoveel op Jezus. Dat is ons doel in ons leven. Amen. Zullen we gaan bidden? Heer, ik wil u danken voor uw liefde en voor uw zegen. Ik wil u danken voor wie u bent. Ik wil u danken dat we richting Pasen gaan en dat we mogen stilstaan bij wat u voor ons heeft gedaan. Maar ik bid, Heer, dat als wij naar Pasen kijken, dat we ook beseffen dat u, Heer, heeft er gedaan opdat wij ingeënt konden worden in de ware wijnstok. Ieder afzonderlijk, maar aan één ware wijnstok. Christus verbindt ons. En Heer, ik bid, Heer, dat uw leven op een krachtige wijze mag stromen door ons heen. Ook al sterft de buitenkant af. Maar Heer, u bent onze tarwekiem. U bent degene die in staat is dat ook al sterft alles af in ons leven. Maar Heer, u bent in staat daardoorheen veel vrucht te produceren in ons leven. Heer, er gebeuren veel dingen. En als ik zie om mij heen, als ik zie hoe christenen in Nederland zich druk heeft gemaakt de afgelopen 2,5 jaar. Ze ontzettend druk hebben gemaakt om hun eigen geluk, dan om de eer van Jezus. Heer, dan doet het ons wat. Dat we te druk hebben gemaakt over ons eigen geluk, dan om onze getuigenis. Om u, Heer. Dan bid ik, Heer, dat in deze tijd dat hersteld mag gaan worden in ons land. Heer, ik dank u dat als wij met u wandelen en in u zijn, dan veranderen wij. Zoals we ook gehoord hebben tijdens de zangdienst en ook, Heer, wat we ook vanmorgen gehoord hebben door de prediking heen, veranderen wij van heerlijkheid naar heerlijkheid. Dan neem dat heerlijkheid alleen maar toe. En dat bid ik over ieder van ons uit, Vader, in de naam van Jezus. En misschien voelen we ons heel, heel zwak, Heer, maar het is niet door kracht, Heer, het is door uw geest. En daarom wil ik, Heer, bidden, Heer, dat uw leven opnieuw zal stromen. Ik bid, Heer, dat wij allemaal hebben dat moment meegemaakt. Dat u in ons leven kwam. En hoe die kracht werd vrijgezet in ons leven, die opstandingskracht. Waardoor ons leven in onze vroege beginstadium, onze vroege start als christen zijnde, zoveel dingen had veranderd. Maar Heer, die kracht is nog steeds dezelfde. Ook u kunt nog steeds dingen transformeren en veranderen. Omdat de kracht is dezelfde. U bent dezelfde, Jezus. En ik bid, Heer, dat hetzelfde kracht wat we in ons leven hebben ervaren, hebben ervaren door ons heen, dat er opnieuw dingen mag gaan veranderen in ons leven. Dat opnieuw mag gaan stromen. Maar meer dan vroeger, Heer. Meer dan vroeger. Ik wil er gewoon vrij zitten in onze midden. In de machtige naam van Jezus. In Jezus' naam. Amen. Amen.